We gaan naar Lucas hoofdstuk 8, vers 16. Naar de gelijkenis van de kaars, de familie van Jezus, en Jezus stilt de storm. Had ik zo gedacht voor vanavond. Vers 16. 8, vers 16. En niemand die een kaars ontsteekt, bedekt dezelve met een vat, of zet ze onder een bed, maar zet ze op een kandelaar, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, noch heimelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar komen. Zie dan hoe gij hoort, want zo wie heeft, die zal gegeven worden, en zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. En zijn moeder en zijn broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de scharen. En hem werd geboodschap van enigen die zeiden, uw moeder en uw broeders staan daar buiten, begerende u te zien. Maar hij antwoordende en zeide tot hen, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. En het geschiedde in een van die dagen dat hij in een schip ging en zijn discipelen met hem. En hij zeide tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af. En als zij voeren, viel hij in slaap. En er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol waters en waren in nood. En zij gingen tot hem en wekten hem op, zeggende, meester, meester, wij vergaan. En hij, opgestaan zijnde, bestrafte de wind en de watergolven, en zij hielden op en er werd stilte. En hij zeide tot hen, waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander, wie is toch deze, dat hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn hem gehoorzaam. Drie korte gedeeltes, waarvan ik dacht van, nou, daar komen we vast wel doorheen vanavond. Maar ja, we hebben tot een drie kwartier, hè? Dus we gaan ons best doen. Ja, nou ja, de gelijkenis van de kaars. Ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje een neutrale gelijkenis, de gelijkenis van de kaars. Toch zit er wel wat achter, want de gelijkenis van de kaars, dat gaat erover, ja, als je een kaars aansteekt, dan en je zet hem op een kandelaar, dan is de bedoeling dat het licht gezien wordt. Nou, daar kan je 101.001 toepassingen bij bedenken. Maar een van de toepassingen waarvan ik denk dat het over gaat, is dat het gaat over, want daar gaat gelijk eens altijd over, over onze bedeling, waarbij het evangelie, het licht, enerzijds in de wereld gebracht wordt en openbaar is voor iedereen. In tegenstelling tot de dagen van het Oude Testament, want in de dagen van het Oude Testament, nou ja, de dagen van het Oude Testament heten ook dagen der verborgenheid. Nou, of onwetendheid wordt het wel genoemd. Waar staat dat? God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende? Handelingen 17. Ja, Handelingen 17 is dat. Handelingen 17.
Heeft een man gesteld. Is dat
dan? Ja, dat staat daar volgens mij. Ja. Dat is een evangelisatieprediking trouwens van Paulus in Athene op de Areopagus. En hij verkondigt daar de Heer Jezus en zijn opstanding. Want prediking, zoals wij dat kennen in het Nieuwe Testament, dat kennen wij van het Nieuwe Testament, dat kennen wij eigenlijk van het Oude Testament uit. Bijna niet. Geen persoonlijke verhalen of zo waarbij geëvangeliseerd wordt of het woord Gods uitgebreid wordt, doorgegeven wordt. Dat komt daar eigenlijk helemaal niet voor. Maar in onze bedeling is dat woord van God, dat licht, die kaars, die is openbaar gemaakt. En dat gebeurt ook met name in het Bijbelboek Handelingen, hè? Daar is Paulus op de Areopagus en daar verkondigt hij In vers 18, daar verkondigt hij Jezus en de opstanding. En daar waren de filosofen die hebben daarover lopen discussiëren wat Paulus daar aan het verkondigen was. En dan geeft Paulus een prediking en dan zegt hij in vers 30 van Handelingen 17. Hij zegt eerst, God bestaat niet uit een of ander stenen figuurtje. Je kan God niet boetseren of beeld houden. Vers 29. Wij dan zijn de Gods geslacht. Wij moeten niet menen dat de Godheid, heel abstract, de Godheid. De Godheid, dat die goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. Het is geen mensenwerk, je kan het ook niet in een beeld vatten. Maar wat God wel doet, is dat hij zichzelf een beeld maakt. En dat beeld is de Heer Jezus Christus. En daar staat in vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Dat is het Oude Testament, het Oude Verbond. Dat is eigenlijk de tijden van duisternis. Bijvoorbeeld de wet. De wet wordt ook benoemd als een schaduw. Of als een bediening des doods. Het is duisternis. God dan, de tijden der onwetendheid, en onwetendheid is ook nog altijd duisternis. In de Efezebrief staat er iets in de trant van over de mensen zijn verduisterd in het verstand. Dat betekent dat er nog geen lichtje opgegaan is en dat betekent dat ze onwetend zijn. Ze zijn verduisterd in het verstand. God dan, de tijden der onwetendheid, dus tijden der duisternis overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man of één mens die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En toen werd het groot probleem, want toen ging het over de opstanding van der doden en dat was een moeilijk onderwerp. Terwijl dat de basis van het evangelie is, de basis van de Bijbelse boodschap. Leven uit de dood altijd. En dat is eigenlijk ook een kaars die je aansteekt, is ook leven uit de dood. Want er is duisternis, er is niks, er is geen licht, er is geen leven. Maar op het moment dat er een kaars aangestoken wordt, dan ontstaat er licht. En dan verspreidt zich dat licht. En dus zegt de Heer, als je een kaars aansteekt, dan zet je er ook geen emmer overheen of een vat. Kan van alles zijn, maar je zet er niks overheen. Want daar is het niet voor bedoeld. Dan is het hele nut is weg. Want een kaars is er juist voor om alles te verlichten.
Doe maar een beetje denken ook aan diegene die schat heeft en in de grond bewaard. Of verstopt, terwijl je juist iets met die schat moest gaan doen. Is dat een beetje hetzelfde? Of niets moest gaan doen, maar als je in de grond stopt, dan heb je er niks aan.
Je bedoelt de vergelijking van talenten?
Ja, maar dat
is... Als je drie slaven iets krijgen en eentje daarvan dat in de grond stond...
Ja, maar
degene die handelde er. Ja, dat is met het pond. Dat is niet met die schat. Je hebt ook die schat in een akker.
En die haalt hij er juist uit.
Die haalt hij er later weer uit. Maar je hebt ook de verhaal van die pond doet handeling totdat ik kom. En dan zegt er eentje, weet je wat, ik bewaar het wel.
Ja. Terwijl juist de bedoeling is om het uit te delen.
Om er wat mee te doen.
Ja. Het ene talent en een pond.
Ja,
de
strekking is
ongeveer
hetzelfde, toch?
Ja, de strekking is ongeveer gelijk. Maar goed, de bedoeling is dat je dat op een kandelaar zou zetten, opdat degenen die inkomen het licht zien mogen. Er staat trouwens bij ons in Stadskanaal op de Baptistenkerk, opdat wie binnentreden het licht mogen zien, zoiets. Dat zij het licht mogen zien. Dat is inderdaad waar het om gaat, dat wij het licht zouden zien. Maar het is voor meerderlei uitleg vatbaar, want het gaat ook gedeeltelijk over onze positie. Want als je bijvoorbeeld, ik geloof dat het Matthäus 5 is, ernaast legt. Matthäus 5 vers 13. Daar staat, gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld, of het zout der aarde, maar ook het licht der wereld. Maar de Heer Jezus is ook het licht der wereld. Hè? In de eerste plaats is Hij het licht der wereld. En daarna wordt tot ons gezegd, gij zijt het licht der wereld. En dan wordt de vergelijking gemaakt met een stad. Een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. En dan komt de gelijkenis met die kaars. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een koornmaat. Maakt niet uit wat het is, een koornmaat, maar je zet hem er niet onder, want dan is het licht niet meer te zien. Ja, dat zal ongetwijfeld zo'n maatbeker zijn of zo. Vast niet van plastic, want dan smelt hij.
Ik zou toch iemand die het bed
inzetten,
zoals in...
Een kaars.
Nee.
Nee, een kaars zet je onder je bed. Nee. Maar die zet je op een kandelaar en zij schijnt aan allen die in het huis zijn. En dan komt de praktische toepassing. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Is wel leuk. Is toch wel leuk hoe het hier staat. Want wij denken bij dit soort uitspraken misschien snel aan evangeliseren. Onbewust, ik ook. Ik heb het over Handeling 17 waar Paulus evangeliseert. Maar hier staat, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien. Dus niet zozeer wat we zeggen, maar hier wordt gesproken over dat zij uw goede werken mogen zien. En opdat uw Vader die in de hemelen is, dat ze die mogen verheerlijken. Want hoe doe je dat dan, hè? Je licht laten schijnen aan de mensen? Dat vind ik nogal wat hoor. Daar kan ik je echt niet zo 1, 2, 3 antwoord op geven. Dan moet je uiteindelijk ook zelf beslissen, bepalen hoe je dat doet. Want ik kan op 1001 manieren en de vraag is, wat een goede manier is, ja, dat weet ik ook niet. Daar denk ik wel eens over na. Maar ik heb er wel eens verteld dat er zo'n man bij ons in de buurt is. En die loopt gewoon in het winkelcentrum voluit te evangeliseren. Je moet je bekeren en laat je dopen. En daar heb ik dan ook mijn gedachten over. En dan denk ik al, en iedereen die ik daarover spreek, die zegt, ja, die man is niet goed. Die man spoort niet. Die zegt... En daar heb ik dubbele gedachten over. Omdat ik aan de ene kant denk van... die man die vanuit zijn overtuiging probeert hij die mensen te bekeren. Maar aan de andere kant, als je kijkt wat het met de mensen doet om hem heen, die hem ontmoeten.
Het komt belachelijk over.
Ja, ja, precies.
Ik denk inderdaad van.
Ja. Ja. Ligt het dan aan de omstanders of ligt het aan die man?
Nou ja.
Is dat een reden om het niet te doen? Want het evangelie is dwaasheid. En de wijsheid gods is dwaasheid ja. voor de wereld sowieso. Dus
ja. ja.
Ze vinden er toch wel het zijn van...
Ik denk dat de een het op zijn manier doet en de ander doet het op zijn.
Zeker.
Hier op haar manier.
Zeker.
Het is goed dat die man er is, denk ik ook. Want dan komen ze bij iemand. Nou, heb je die man gezien? Nou, dan heb je gelijk een aanknopingspunt. Bewijzen van.
Ja.
En dan zie je, op die manier kan dat ja. meewerken, hè?
Ja. Maar ik, ja, ik...
Ik moet wel denken aan die vrouw die 2 dagen lang achter Paulus aan
ging. Ja, precies. Hebben we toen ook wel zo over gehad, ja. Ja.
Ja. Nou, ik denk dat in deze ook geldt van... iedereen is voor zichzelf ten volle verzekerd.
Nou ja, dat is het ook. Daar gaat het ook uiteindelijk om, ja. Ja.
En als je zelf gaat bedenken wat goed is... dan zijn het niet meer de werken die... die God voorbereid heeft.
Ja. Ja.
Hij heeft misschien toch een werktuig.
Zeker.
God zal toch misschien zeggen van... die man toch voor?
Zeker.
Iedereen in het winkelcentrum.
Ja. Ja.
Ja. Ja, maar die man is niet goed wijs. Ja,
ja, precies. Dat is ja. Het, ja, die spoorden niet.
Ja.
Nee, jullie spoorden niet.
Nee, al sporen jullie wel dan. Ja, precies. Precies. Ja. Maar goed, het is... ja... Ik vind die dingen problematisch. Ik weet niet, ik vind dat lastige dingen. Omdat er Aan de ene kant dan zeg ik ja, maar hij predikt het evangelie en hij vertelt de mensen hoe het in elkaar steekt. Maar aan de andere kant kan ik je ook bijbelteksten laten zien waarvan waar je de conclusie uit trekt dat het niet al te verstandig is om het op deze wijze te gaan doen. Maar over het aanpassingsvermogen waar Paulus het bijvoorbeeld over heeft. Van als ik bij de Joden ben, gedraag ik me als een Jood. En als ik bij de heidenen ben, gedraag ik me als een heiden. En als ik zus ben, gedraag ik me zo. Opdat ik enigen mag winnen. Is er een enorm...
Ik ben nu onder de idioten, dus ik gebruik me nu idioten.
Wat zeg je?
Ik ben nu onder de idioten, dus ik gedraag me nu idioten.
Nee, ik zei Joden, geen idioten.
Ondertussen zie je de profeet in het Oude Testament, zoals Jeremia.
Ja.
En die liep ook de hele dag te roepen. En die belandde in de put.
Ja. Ja.
Letter.
Ja.
Ja.
Dus,
ja.
Maar hij moest het ook doen.
Ja. Dus ik leg het ook alleen ter overweging neer. Hè? Want ik heb me wel eens bezwaard gevoeld dat ik dacht van ja, dan moet ik dat dus ook of zo. Dan moet ik ook zo op die manier dat allemaal gaan doen. Ja, nou ja, dat is wat je zegt. Dat is ieder zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.
Nou, als dat zo zijn, zou alle redenen gelijk zijn.
Ja.
Dat is niet zo.
Nee, nee. Dus ja... Ja. Dus in hoeverre die persoonlijke toepassing vind ik het dan toch wel aardig dat er in Matthäus, ik heb het alweer weggeslagen, maar dat er in Matthäus staat van laat uw licht schijnen opdat zij uit uw goede werken God mogen verheerlijken. Dat is ook heel moeilijk. Mm. Want ja.
En dan nog, wat zijn goede werken?
Precies, wat zijn goede werken? En, en beoordeelt iemand anders jouw goede werken ook als goede werken? Dat is ook, daar ben je ook niet in 5 minuten over uitgesproken.
Doet het uit voor de Heer als.
Ja.
Doet het alsof het doet voor de Heer.
Ja.
Het,
ja, ja.
Nou ja.
Maar ja, wij zijn ook zondaren en wij maken ook fouten. Wij struikelen in vele, zegt Jacobus. Dus ja. Onze tong zou geen zoet en zout voorbrengen, of zoet en bitter. Maar toch gebeurt dat, maar het zou eigenlijk niet moeten. Dus het is moeilijk. Het is moeilijk. Maar de bedoeling van een kaars en de bedoeling van dus de Heere Jezus, want hij is het licht der wereld, hij is eigenlijk die kaars. De bedoeling is dat hij gezien wordt en dat hij bekendgemaakt wordt. En op wat voor wijze, ja, dat is verschillend. En dan terug in Lucas 8, vers 17. Want er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden, noch heimelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar komen. Dit is ook zo'n losse uitspraak die er natuurlijk wel aan gekoppeld is. Want het gaat over dingen openbaren en dingen verbergen. Maar er wordt eigenlijk gezegd alles zal uiteindelijk in het openbaar komen. Maar ik denk dat het in de eerste plaats ook van toepassing is op de Heer Jezus Christus zelf, die in onze tijd verborgen is. Want de gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, over het Koninkrijk Gods. En hij is nu verborgen. Het is de bedoeling dat hij in onze tijd geopenbaard wordt, want hij is verschenen aan alle mensen. Maar aan de andere kant zien wij hem niet en is hij verborgen en zal hij pas in de toekomst geopenbaard worden aan de wereld. Dat is één kant van het verhaal en de andere kant van het verhaal.
Hij is er niet geopenbaard aan alle mensen. Ik denk dat hij juist niet geopenbaard is aan alle mensen, tenminste niet.
Nee, en dat is maar net voor welk kant je binnenkomt, ja. Ja, ja, dat is altijd het van welke kant je kijkt. Want aan de ene kant wordt er gezegd van er wordt nu aan alle mensen, aan iedereen, alom gepredikt dat ze zich zouden bekeren.
In het winkelcentrum.
In het winkelcentrum. Ja. Is hij aan iedereen geopenbaard. Maar aan de andere kant is hij verborgen, want niemand kent hem.
Ja.
En niemand ziet hem. En niemand houdt rekening met hem. En hij doet ook nog niks, dus hij manifesteert zich niet.
En die moet helemaal vanuit jou komen om te zoeken. Ja. Heb ik wat gezegd.
Ja. Nou. Van de ene kant zeggen wij... onze bedeling is licht ten opzichte van het oude verbond waarin de duisternis heerste. Mm. Maar aan de andere kant wordt er gezegd dat toen de Heer Jezus wegging, toen ging het licht der wereld ook weg. Ging namelijk naar de hemel. En dan wordt er van ons gezegd dat wij uit de duisternis die hier op aarde is overgezet zijn in zijn licht. Dus kennen ze hem? Nee, hij is niet al onbekend. Hij is niet elke dag op televisie.
Nee.
Dus in die zin is hij nog verborgen. En wordt hij pas in de toekomst geopenbaard.
Mm-hmm.
En aan de andere kant is deze uitspraak, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar volgens mij is dat in Matthäus 10, wordt die uitspraak ook iets persoonlijker op ons van toepassing gebracht. Oh, hij wordt ook nog iets anders toegepast. Ja, dat is in Matthäus 10 vers 26. Gaat ook over 12 apostelen die uitgezonden worden. En dan staat er in vers 26, vrees dan hen niet, het zijn de tegenstanders. Want er is niets bedekt, het welk niet zal ontdekt worden, en verborgen, het welk niet zal geweten worden. En dan wordt er direct gezegd waar het over gaat. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht. En hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken. Dus dan gaat het wel degelijk over prediking van het woord. Ik dacht dat er ook nog zo'n uitdrukking was over dat de dingen die verborgen zijn, onze persoonlijke dingen, dat die ook geopenbaard worden, maar ik weet niet of dat Marcus 4 is. Even kijken hoor. Nee, Marcus 4 is een parallel schriftgedeelte. Oh nee, het is Lucas 12. Die lijkt heel erg veel op die uit Matthäus. Lucas 12 vers 2. En er is niets bedekt dat niet zal ontdekt worden. En er is niets verborgen dat niet zal geweten worden. Daarom al wat gij in de duisternis gezegd hebt. In tegenstelling tot Matthäus waar stond dat het in het verborgene tot hen gezegd werd. Hier staat daarom al wat gij in de duisternis gezegd hebt zal in het licht gehoord worden. En wat gij in het oor gesproken hebt in de binnenkamers zal op de daken gepredikt worden. En hier zou je weer een conclusie trouwens uit kunnen trekken, dat de prediking die wij doen ook binnenskamers kan zijn en dat het later weer geopenbaard wordt. Datgene wat wij nu in het verborgene gedaan hebben voor hem, wordt later geopenbaard. Net zoals dat er in de bergreden gezegd wordt dat als wij onze gaven geven, zo heet het dan, hè, onze gaven, onze aalmoezen heet het dan. Dus zouden wij in het verborgene geven. En het wordt in het openbaar wordt het ons weer vergolden. En in het verborgene zouden wij bidden. En we zouden niet zozeer in het openbaar bidden. Mag dat dan niet? Jawel, daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat de dingen nu niet in ons leven allemaal geopenbaard worden aan iedereen. Maar dat het pas straks in de toekomst komt. Dus ja, je kan, terug naar Lucas 8 vers 17, je kan dat vers positief uitleggen, je kan hem ook negatief uitleggen. Er is niets verborgen dat niet openbaar zal worden. En er is niets heimelijk dat niet bekend zal worden en in het openbaar zal komen. Je kan ook heel angstig daarvan worden dat je denkt, oh, al mijn geheime stiekem plannetjes en ideeën en gedachten worden allemaal geopenbaard. En dat is ook niet...
om naar huis te schrijven.
Nee, het is niet om over naar huis te schrijven, maar dat is ook niet helemaal terecht. Ik kan me nog herinneren dat ik hier een soort evangelisatieboekje kreeg van... Dat was volgens mij vanuit de Pinkstergemeente. En er waren hele korte, pakkende, evangeliserende boekjes volgens mij. Of zelfs kaartjes. Gewoon een kaartje. En er stond er aan de ene kant, dan kreeg je een plaatje te zien van jezelf voor de troon van God. En dan zag je daar op het scherm, zag je je leven dan in een film, werd het afgespeeld. En dat was natuurlijk allemaal niet best. Maar als je het kaartje dan omdraaide, dan was de Heer Jezus, was de verzoening. En dan zijn al je zonden bedekt. Iets in die trend. En de vraag is, werkt het zo? Is dat zo? En dan denk ik, nou, dat is niet zo. Want al onze zonden, die zijn voor ons weggedaan. En zelfs de zonden der wereld, die zijn ook weggedaan. Daarmee hebben ze nog geen nieuw leven gekregen, maar het feit dat ze een zondaar zijn, dat een mens een zondaar is, dan wordt de mens verder niet kwalijk genomen. Dus of het daarop slaat, er is niets verborgen dat openbaar zou worden, nog er is niets heimelijk dat niet bekend zou worden en in het openbaar komen, dat vraag ik mij af.
Volgens mij gaat het ook niet over wat de Heer ziet, maar wat de mensen zien hier.
Ja, precies.
Psalm 139, vers, dat gaat over dat de Heer het kent.
Mm-hmm.
En staat in vers 11, zei ik, de duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u, maar de nacht is licht als de dag, de duisternis is als het licht. Als ik het goed begrijp, is het dus ook door de duisternis heen kan hij gewoon zien wie wij zijn.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En hier in Lucas staat er, alles wordt licht. Dus, maar ja, dat die duisternis, of hij er doorheen kijkt of niet, het wordt licht, zodat ook de mensen het allemaal kunnen zien.
Mm-hmm. Ja, maar of het dan ook weer nu is, of straks pas in de toekomst, dat is uit zo'n vers zo los niet op te maken. Dat kom je wel vaker tegen in de evangelie, en dat het vrij cryptisch is en soms vrij breed. En de vraag is waar het over gaat. En soms heb je meerdere toepassingen. Dus ook een beetje met het volgende vers zo. Vers 18. Zie dan hoe gij hoort. In andere schriftgedeelten staat gewoon van wie oren heeft om te horen, die horen. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden. En zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. En daar heb je een hele brede toepassing van. Want daar gaan al die gelijkenissen over, namelijk over wat er juist gebeurt in onze bedeling. Namelijk de toepassing op het Joodse volk en de heidenen in het algemeen. De heidenen die niet hebben, die ontvangen in één keer. En aan de andere kant heb je het Joodse volk en die menen te hebben. Zij menen... Zij hebben de Bijbel, wat zegt de Heer Jezus? Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben of zo. Maar gij wilt op mij niet komen. Zij menen in het eeuwige leven te hebben. Zij denken Mozes te hebben. Maar daarvan wordt gezegd, nou ja, datgene wat zij denken te hebben, dat wordt uiteindelijk van hen afgenomen. Omdat zij niet tot geloof komen en die bedekking blijft. En dus... ontvangen zij niet, in tegenstelling tot de heidenen in het algemeen, die zal gegeven worden. En dan kan je nog de vraag stellen, hadden zij dan wat? En zo wie heeft, die zal gegeven worden, hadden de heidenen dan, zeg ik het nou goed? Ja. Hadden de heidenen dan wat? Nou, ze hadden wel iets. Maar dat is misschien wat te ver gezocht, maar ze hadden wel iets. Ergens ver op de achtergrond hadden ze wel iets. Ze hadden nog ergens een of andere belofte van een erfenis, maar of het daarover gaat, weet ik niet. Maar ze hadden nog wel iets. En die zal gegeven worden. En zo wie niet heeft, ook hetgeen hij meent te hebben, zal van hem genomen worden. En aan de andere kant is die toepassing ook voor ons als gelovigen gedeeltelijk van toepassing. Alleen zou ik dan nooit dit soort teksten gaan citeren, maar dan zou ik het uit de brieven van Paulus aanhalen. Over hoe het zit met onze werken en het loon wat er uiteindelijk op komt. Dan zou ik niet dit soort woorden gaan gebruiken. Dan kom je in schriftplaatsen als dat wij een vol loon zouden ontvangen. Dat we niet zouden verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. En in schriftgedeeltes over, ergens in de Hebreeënbrief. Over dat wij vrucht zouden voortbrengen en geen doornen en disselen. Maar dat we goede vruchten zouden voortbrengen. Maar daar ga ik nu niet verder op in. Omdat ik dat te ver buiten het schriftgedeelte vind liggen. Vers 19 tot en met 21 spreekt over de familie van Jezus. Ik vind het een erg merkwaardig schriftgedeelte. Want dat is vrij kort door de bocht. Want zijn moeder en zijn broeders van de Heer Jezus... waarbij men de conclusie trouwens trekt dat zijn vader dus niet bij was. Want die wordt niet genoemd. Het gaat specifiek over zijn moeder en zijn broeders. Als zijn vader nog geleefd had, hadden ze hem hier moeten noemen. Hoogstwaarschijnlijk. Maar hij wordt niet genoemd. Waarschijnlijk ook omdat Jozef overleden is. Zijn moeder en zijn broeders kwamen tot hem en konden bij hem niet komen vanwege de scharen. En hem werd geboodschap van enigen die zeiden, uw moeder en uw broeder staan daar buiten, begerende u te zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, mijn broeder of mijn moeder en mijn broeders, dat zijn degenen die Gods woord horen en datzelfde doen. Nou, hier kreeg zijn moeder en zijn broeders even de deksel op de neus van de Heer Jezus. Want het zijn toch niet erg aardige woorden voor je familie. Toch? Nee. Dus,
zij ook Gods woord horen en datzelfde doen. Dan vallen zij nog steeds natuurlijk...
Klopt, maar dan had hij het ook iets anders kunnen vermelden.
Alleen hij breidt het wat uit.
Ja, precies. Ja, precies. Hij breidt het wat uit. Ja. Ja, ja. Maar goed, de strekking ervan is toch deze. Even heel kort door de bocht. Het gaat niet om je familiebanden, maar het gaat om de geestelijke banden die je met broeders en zusters hebt. En dat vind ik vrij kort door de bocht, hoor. Ik vind hem best wel tricky. Dan krijg je van dit soort uitspraken, kan je hele leringen krijgen. Dat als je bij ons genootschap aangesloten bent en jouw vader of jouw moeder die gelooft niet in de Heer Jezus. Dan wordt het hoog tijd dat je het contact dus gaat verbreken met je vader of met je moeder. Want als zij niet willen horen, zijn ze niet meer je familie. En dan wordt het tijd dat je die banden doorsnijdt.
Dus op een heel ander niveau, op een hele andere manier.
Wat zeg je?
Dus op een heel ander niveau, op een andere manier. Je hebt even goed wel een band met ze, maar op een hele andere manier dan met je broers en zusters. Kijk, broeders en moeders. Of broeders.
Ja.
Nou, oké, maar...
Ja.
Je moet van je familie houden.
Ja, nee.
Je moet gelovig zijn, maar het is op een andere manier als dat je dat met je broers en zusters doet. Omdat het veel dieper gaat.
Ja. Maar als je, daarom leg ik even een eerste nadruk op de verkeerde kant van de uitleg. Dat als je dat te ver doortrekt, dan kan je hele rare taferelen van krijgen.
Ja, dat is een misbruik van zo'n tekst maken.
Natuurlijk. Precies, want er staat natuurlijk veel meer in de Bijbel dan alleen dit, hè? Je zou je moeten afvragen, wat is de bedoeling van de Heer Jezus? Waarom zegt hij zoiets? Nou, ten eerste denk ik dat het gedeeltelijk over de overdrachtelijke betekenis gaat en dat zijn moeder en zijn broeders, dat zijn model staan voor zijn volk, voor het Joodse volk. En je hebt de scharen, en de scharen, dat staat altijd voor de heidenen, die luisteren allemaal naar de Heer Jezus. En het Joods, en dat zijn de heidenen, en het Joodse volk, die wil ook graag gemeenschap. En zegt, ja, die is van mij, die is mijn Heer, dus dat is ons, wij hebben hem voortgebracht, dus wij willen ook gemeenschap met hem. En dan zegt de Heer, ja, nou ja, je kan wel mijn broeder of mijn moeder zijn, je kan wel van mijn volk zijn, maar als je niet gelooft, dan heb je geen deel aan mij. Johannes Evangelie, hij kwam tot het zijne. Het was van hem, het was zijn familie, het was zijn huis. Maar die hebben hem niet aangenomen. En omdat ze hem niet aangenomen hebben, is er geen gemeenschap tussen de Heer en zijn volk. En de scharen, gewoon het gewone volk, de lammen, de blinden, de kreupelen, de heidenen, zeg maar, die hebben hem wel aangenomen.
In die zin is ook wel een verbinding met het tekstgedeelte daarvoor.
Mm-hmm.
En wat je dan net zegt van vers 18. Wie heeft, aan wie zal gegeven worden, wie niet heeft. Hoe we dat denken hebben zal van hem aangenomen worden. En wat je zei van, dat sloeg ook op het Joodse volk.
Ja. Ze denken de Heer Jezus te hebben, maar ze raken de Heer Jezus ook kwijt.
Ja, precies.
In die manier, in die zin. Ja, klopt. Ja, ik denk dat het in de hoogste instantie daarom gaat.
Ja, ze denken Jehovah te hebben.
Ja, ja, precies. Dat is wat zij ook zeggen, hè. Zij hebben het over God, dat is Jehovah, alleen spreken zij de naam niet uit, maar gewoon de Vader. In Johannes hoofdstuk 7, daar hebben ze het over. En de Heer Jezus zegt, ja, dat kan wel zijn dat je het over hem hebt, maar je kent mij niet en je wil mij ook niet kennen. En als je mij niet kent en mij niet hebt, dan heb je de Vader ook niet. Dus je kan wel doen alsof je hem hebt en alsof je hem kent. Maar dat is niet zo, want je kent mij niet, zegt de Heer Jezus. En gewoon de toch wat aardse, praktischere toepassing van het gedeelte. Is inderdaad dat die familiebanden, wat jij ook terecht zegt. Dat familiebanden, dat zijn sterke banden. Die worden in de Bijbel ook redelijk hoog aangeschreven. Gewoon aardse familiebanden, die zijn er. Dat zou je in ere houden. In de 10 geboden staat niet voor niets eer uw vader en uw moeder. Er zit wel een idee achter waarom het zo is. Omdat je toch uit ze voortgekomen bent. Voor de rest valt er weer heel veel over te zeggen. Maar dat gaan we nu niet doen. Maar mensen zijn familie van elkaar en dat betekent iets. Mens hangt niet van los zand aan elkaar in een bepaalde gemeenschap. Nee, de volkeren worden gebouwd uit families en die zijn aan elkaar verbonden omdat ze uit elkaar voortkomen. Je kan niet mensen allemaal zo kriskras door elkaar heen zetten, want die mensen hebben niks met elkaar, hebben geen bindende factor, hebben geen gemeenschap met elkaar. Dus familiebanden zijn heel belangrijk of kunnen heel belangrijk zijn. Ik bedoel, er zijn teksten genoeg voor en ook gezond verstand brengt ons tot die gedachte. Alleen, soms kan je ook last hebben van familiebanden, dat kan ook nog, kan ook heel vervelend zijn. Het kan allemaal heel erg ingewikkeld zijn. Maar in de hoogste instantie zegt de Heer, nou ja, je familie, aan de ene kant is dat op aards niveau gewoon vleeselijk bepaald. Maar er is ook iets wat hoger gaat, wat dieper gaat dan dat. En dat is wanneer mensen komen tot geloven in de Heer Jezus Christus. En dat woord van God delen. En op dat niveau gemeenschap met elkaar hebben. En dat is een hogere toepassing uiteraard van familie. En dat is ook waarom wij elkaars broeders en zusters, broers en zussen familie noemen. Het huisgezin Gods heet het in de Bijbel. We zijn familie van elkaar. Als broers en als zussen. En dat is een heel ander niveau dan gewoon aardse banden. En dat is waar de Heer Jezus het hier over heeft. Mijn moeder en mijn broeders, dat zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. Je kan wel aardsfamilie van elkaar zijn, maar dat zegt niet altijd wat.
Als je nou even naar dat vorige verhaal te kijken van het licht op die kandelaar.
Mm-hmm.
En zit daar een reden achter, denk je, dat, dat er een vat en een bed wordt genoemd? Ik moet dan denken aan, aan het verhaal van Gideon. Die plaatste er wel een vat over dat
ja.
licht heen.
Ja.
Maar dat sloeg hij vervolgens stuk.
Ja.
Ja, als, we zeggen ook vaak, het vat is een beeld van ons oude leven, ja. als het ware. Dat moet ja. gevuld worden.
Ja.
Ja, dus in wezen zou je moeten zeggen, nou, dat oude moet aan de kant. En moet plaats maken voor het licht.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ik denk dan gelijk dat vat, dat licht, dus in dat vat, in ons oude leven, dat gaat dan voorbij, zodat er licht tevoorschijn komt. Dat is, mm-hmm.
dat is hetzelfde idee ja. inderdaad, ja. Ja.
En dat, en, ja, ik weet niet, even vrij gedacht hoor, maar dat bed, denk ik van, ja, dat heb je wel een paar keer van die mensen die liggen op een bed en die moeten dan opstaan en hun bed meenemen als het ware.
Mm-hmm.
Ja,
ja. Als je laatst een bed wordt gat in het plafond.
Ja, precies. Ja. Maar in die zin is dat bed ook verbonden aan dat ja, oude dood. Leven, ja. dood. Aan,
ja. Het bed is eigenlijk dat is een soort doodskist, maar dan iets anders.
Ja, precies. Ja.
Je hebt geluk dat je elke morgen weer wakker wordt.
Maar dan moet je wezen ook aan de kant.
Mm-hmm.
Om dat licht te laten schijnen.
Ja.
Oh.
Ja.
ja. Ja, het vat vlam, dan wordt het nog veel meer.
En het vat vlam, ja, dat is niet zo fijn als je s'nachts slaapt.
Maar dan heb je gelijk een soort altaar, of hoe noem je dat? De hele brandoffer.
Ja. Ja. Het is er een vat overheen, het gaat het licht uit.
Gaat het licht uit, ja. Ja, ja, dat heb ik me altijd verbaasd, hoe het met Gideon ging, ja.
ja.
Van die vaat, maar
heel kort
ja. ja, dat vat en dat bed, als uitbeelding allebei van de oude mens. Het oude leven, het uiterlijke wat er om weg moet vallen. En inderdaad het bed als uitbeelding van rust. Maar ja, rust is ook... rust kan je positief uitleggen. Hè? Neem je bed op en wandel. Zeg je, oh ja, je neemt je rust mee, je bed. En je kan altijd rusten. We zijn de rust ingegaan. Dat is allemaal heel positief.
Ja.
Maar als iemand zegt van rust in vrede, dat is niet zo positief. Want dan,
rust heeft volgens mij in de Bijbel ook meer met zitten te maken.
Mm-hmm.
En... een bed mee met slapen. Slapen is een beeld van de dood.
Van de dood, ja. 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 Maar het is altijd zo, je hebt altijd die dubbele toepassing van begrippen en uitdrukkingen.
Ja, ook omdat we die gelijkenissen die zeggen altijd van dat het verborgenheden, zeg maar, op bedekte wijze mm-hmm. vertelt. En het werd vaak ook niet begrepen door mensen.
Mm-hmm.
Maar als je dit zo leest, dan is het heel obvious
mm-hmm.
wat er staat.
Ja.
Ja. Van, ja, wat is dan de catch? Wat is dan de moeilijkheid?
Ja.
Vaak zit er juist iets onlogisch in,
mm-hmm.
zodat mensen op het verkeerde been worden gebracht
mm-hmm.
en daardoor het bos in worden gestuurd. Zeg maar.
Mm-hmm.
En nou ja, dan vraag ik me af, ja, hoe zit het dan met deze gelijkenis?
Ja.
Want zoals je nu uitlegt, denk ik, ja, dit is heel,
ja, het is,
heel voor de
ja,
hand liggend.
Ja,
ja. Dan hoef je niet heel...
Nee, nee, maar dat is ook inderdaad zo met die gelijkenissen. Dat het soms vind ik ze ook nog wel voor de hand liggend. Inderdaad, ik denk van, oké, dit is niet zo. Maar zit er dan nog meer achter? Ja, soms. Nou, ik weet het niet of het nog veel...
Nou, laatste verwijzing werd ook niet goed daarmee moet, maar ik denk dat de gedachte van die gelijkenis vooral is dat je voor mensen die de waarheid zoeken, moet de kaars in het huis, dus in de gemeente, branden.
Mm-hmm.
Anders kan die de waarheid niet vinden.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus je moet jezelf niet verbergen. Natuurlijk is het geloof min of meer een verborgen iets, maar door je werken zou je laten zien aan nou, werken, dat kan natuurlijk van alles zijn,
ja.
Het is goed het spreken, waar de waarheid te vinden is.
Ja. Maar ik vind in die zin wel bijzonder dat het gaat hier over een lamp, ja? Dus een lamp dat zie ik, daar wordt heel erg de nadruk op gelegd en dan vervolgens... Dan denk je, nou ja, wij zouden dan dat licht ook misschien moeten laten schijnen. Maar dan wordt het in die zin omgedraaid in vers 18. Dat er staat, dan let er dan op hoe u luistert.
Mm-hmm.
En dan gaat het niet meer over zien, maar dan gaat het dan denk ik over luisteren.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dus dat licht, dat gaat dus niet alleen over onze daden dan kennelijk. Maar dat heeft ook te maken met een boodschap.
Mm-hmm.
Dat kan je er dan wel uithalen. Maar dan wordt het in die zin van, dan zou je zeggen van nou, let er dan op hoe u spreekt, zou ik dan logisch vinden. Ja,
waarom zijn daden, waarom kunnen daden geen woorden zijn?
Ja, nee, zeker. Dat, het, je preekt in wezen ook door je daden. Hè? Dat, in wezen, zoals Paulus zegt van, wezen een brief, hè? Een geschreven brief. Maar in die zin zou je dan, het zou haast logisch zijn dat er zou staan, let er dan op hoe u spreekt. Maar hier staat, let er dan op hoe u luistert. Dat vind ik opvallend. Als je dat zeg maar, die naar analogie zeg maar, zou doortrekken. Ja. Dat nou, viel me op.
Ja, ik weet niet of ik daar wat over moet zeggen. Ja, ja, nee, nee, maar,
ja, maar hoe gij luistert of hoe gij hoort, sluit dat niet juist meer op die voorgaande verzen. De heer Jezus die vertelt die gelijkenis. Mm-hmm. En geeft als hint of als waarschuwing mee. Let erop
hoe je dit interpreteert.
Hoe je dit interpreteert.
Ja. Dat je vat wat er gezegd wordt.
Precies.
Ja. Ja, want in de andere schriftplaats staat er ook gewoon, in plaats van ziet dan hoe gij hoort, staat ook gewoon wie oren heeft om te horen, die horen.
Van pas op, let op.
Zo van wat er net gezegd is, denk er, zorg ervoor dat je het een beetje snapt.
Ja, waar?
Het gaat over diepere, grotere dingen dan dat je inderdaad op het eerste gezicht denkt. En ik denk inderdaad dat dat te maken heeft met het bredere geheel van heel onze bedeling. En dat in de eerste plaats de Heer zelf die kaars is en dat licht wat geopenbaard zou worden.
Ja, stond er in Matthäus ook dat hij op een hoge berg.
Ja, precies, ja, met die hoge berg. Ja, een hoge berg, wat denken we aan? Dan denk je direct aan een koninkrijk. Ja, precies, precies. Ja. Dat is de gemeente in deze tijd. In de duistere wereld is er ergens een kaars. Het is de Heer zelf die beschikbaar is en die te zien is en die ergens brandt. Er is ergens licht. Er is ergens een lampje opgegaan. Ergens is het licht opgegaan. En dat staat ook letterlijk zo. Zelfs over dat het, bij het volk wat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien. Er is een groot licht opgegaan bij bepaalde volkeren of bij een groot volk. En dat is niet bij het Joodse volk, want daar is het licht uitgegaan. Wat zeg je?
Johannes. Die schrijft in Johannes staat van hij kwam getuige van het licht.
Ja.
Hij was het licht niet.
Maar hij was het licht niet. Nee, de Heer Jezus was het licht. Ja. De Heer Jezus was het licht. Is het licht. Wat doen we qua tijd, mensen? Nog even over de storm.
Blazen we daar doorheen.
Dat hij toch nog naar zijn vader ging.
Ja, dat hij in die dagen in een schip ging. Het is hetzelfde. Het is hetzelfde. We blazen er doorheen, ja. Het is hetzelfde verhaal, hè. Hij gaat in een schip. Eerst was het een kaarsje en nu is het een schip. Hij gaat in een schip samen met zijn discipelen op de zee. Zij gaan overvaren van de ene kant naar de andere kant van het meer. Ze gaan, het is maar hoe je het zegt, ze gaan van de dood in het leven. Ja, of hij gaat van de aarde naar de hemel toe, dat kan je ook zeggen. En als zij voeren, viel hij in slaap. En je kan ook nog zeggen dat aan de ene kant, aan het begin, dat is zijn eerste komst en pas in zijn wederkomst, dat is aan die andere kant dat hij aankomt. Of het is heel ons leven, zo kan je hem ook beschouwen. We stappen aan de ene kant in en het is de bedoeling dat we aan de andere kant weer uitstappen. En tussentijd is het storm. En de Heer Jezus gaat met ons mee. Maar hij valt in slaap. Maar als er staat dat hij in slaap valt, dan gaat het altijd over de tijd waarin wij leven, onze bedeling, waarin hij ogenschijnlijk niks doet, waarbij het helemaal fout lijkt te lopen, net zoals Paulus in het schip. Dat ging ook helemaal niet goed toen Paulus in het schip zat en naar Malta of Kreta, wat was het? Malta volgens mij. Of naar Rome uiteindelijk zelfs. Nou, weet niet. Hij was op weg naar Rome, ja. En toen kwam hij op dat eiland aan en dat, met dat schip. En dat schip ging helemaal naar de Filistijnen, ging het schip. Maar de bemanning en de mensen die erop zaten, die kwamen allemaal keurig veilig aan. Maar het was een woeste rit. En dat is hier ook zo. Zij voeren en hij viel in slaap. De Heer Jezus viel in slaap. Dat is hetzelfde slaap als Adam. Die viel ook eens een keer in slaap. En toen hij weer wakker werd, toen waren ze aan de andere kant. Oh nee, toen waren ze niet aan de andere kant. Toen hij wakker werd, toen was daar Eva.
Toen miste hij iets.
Toen miste hij een rib, inderdaad, ja. Maar toen hij weer wakker werd, toen was daar Eva. Toen was daar inderdaad de gemeente. En waar het hier over gaat, is dat als de Heer Jezus in het schip zit. Soms zijn er twee schepen en dan gaat hij in één van de twee. Maar de Heer Jezus in een schip is een uitbeelding van de Heer Jezus die weggaat van het land. Die eigenlijk afscheid neemt van het Joodse volk. En die daarna naar de heidenen gaat. Want de wateren die zijn aan de ene kant de uitbeelding van de dood. Maar aan de andere kant de uitbeelding van de heidenen, de volkeren, de wateren. Staat in Openbaring volgens mij dat het de volkeren zijn.
Maar aan de andere kant ook. We gaan naar de andere kant van het meer, waar de Decapolis ligt. De 10.
Ja, is dat hier ook nog? Ja, want dan gaat hij naar Gadara. Ja.
Waar die bezetenen uit.
Ja, ja dat, daar gaat eigenlijk gaat hij naar de 10 stammen van Israël toe. Dat klopt. Maar het gaat weg via de heidenen. En dan gaat hij weg van de 2 en dan komt hij aan bij de 10. Zij gaan overvaren naar de andere zijde van het meer. En als zij voeren, viel hij in slaap. Er was nog eens een keer iemand die viel in slaap. Die ging ook naar de heidenen toe. Dat was Jona.
Oh,
ja. Hoe ging dat toch maar precies? Maar toen was het ook een grote storm. En het leek ook allemaal niet goed te gaan. En toen moest Jona overboord gegooid worden als straf. En uiteindelijk werd het toen allemaal weer rustig. Maar bij Jona vind je hetzelfde. Jona zou eerst ergens naartoe. En hij had een bepaalde roeping, een bepaalde opdracht. Zou ergens naartoe gaan. Maar dat ging helemaal niet door. Want hij ging helemaal de andere kant op. Hij ging naar Spanje toe. Althans, daar was hij toen naar onderweg. En uiteindelijk wordt de opdracht toch nog vervuld.
Ik dacht ook, lekker weer.
Lekker weer, ja. Nou,
lekker
weer op de Middellandse Zee. Dat is geen pretje. En op het meer van Genezareth of meer van Galilea. Daar kan het ook stormen. Hadden ze laatst in Hogeveen, hebben ze dat
buurt.
Nee, hebben ze nagemaakt. Nee, dat kwam ik ergens tegen. Daar hadden ze het meer van Ja, ik had nog het idee. Ik denk, zal ik er nog eens heen gaan dan? Hadden ze iets van meer van Galilea nagemaakt of zo, hè? Ja, maak ze. Ja. Maar ik ben er al een keer echt geweest, dus dan hoef ik daar niet meer heen. Ja, dan speelden ze dat allemaal na.
Bouwen ze er wel eens op?
Ja, ja. Wel leuk, ja. Ja.
Nee. Is het vergelijkbaar met IJsselmeer?
Nee, joh.
Ik kan me niks meer voorstellen.
Nee, het is een stuk kleiner, toch?
Oh.
Of niet?
Oh ja, dat er een beste storm van staan. Dus dan denk je, ja. Van, nou,
maar nog een IJsselmeer.
Nou, ja.
Ja, daarom ja. Zeg ik, is het vergelijkbaar met IJsselmeer?
Ja, ik heb een landkaartje voor me, maar volgens mij is het veel kleiner, ja. Ja. Maar het schijnt wel bijzonder te zijn hoe het daar kan stormen. Dat schijnt wel best wel weer bijzonder te zijn.
Met geologie, de bergen staan. En,
ja,
ja.
Ja.
Denk je? Nee, toch niet. Het is wel groter dan Hoornse.
Hoornse Plas?
Ja. Ja. Voor de mensen die meeluisteren, Hoornse Plas.
Geen idee.
Het is ongeveer. Het is iets minder dan 20 kilometer breed.
Oh, dat is best wel aardig. Dat is groter dan
Zuid-Laar-meer. Dus dat is
ook
niet heel groot hoor. 20 kilometer.
Nee, het is, niet, het is geen enorm groot meer.
Ik kan er omheen fietsen.
Ja.
Ja, dat kan bij elk meer. Ik kan om elk meer, ja.
Ik ben op dag bezig,
maar dan kan ik genoeg.
Ja.
Ik
kan er ook overheen fietsen, maar dan moet je dan water fietsen.
Maar je staat 20 kilometer breed.
breed is 4 meter.
Ongeveer 20 kilometer breed en lang.
Oh.
Ongeveer.
Ja, ja.
Maar hij viel dus in slaap en er kwam een storm van wind op het meer. En de Heer Jezus lag lekker heerlijk rustig in slaap. Maakte zich nergens druk om, want dat is het idee, hè. Wij ons maar druk maken, of de discipelen zich maar druk maken. En de Heer, relaxed, chill, gewoon kalm aan.
Bed mee.
Het komt toch allemaal goed. Ja, bed mee. Ja, lekker rustig liggen. Ja, ja. En dat beeld, dat idee doet ons bijvoorbeeld denken aan Psalm hoofdstuk 2, waar dan gezegd wordt, de koningen der aarde die beraadslagen en die staan op tegen God en zijn gezalfde. En het is leuk, want er staat bij in Psalm 2, waarom woeden de heidenen? Oh, en dat is wat er op de zee gebeurt. Woeden of woelen?
Woeden.
Ze zijn woedend. Ik weet niet of dat woord iets met elkaar te maken heeft. Woeden en woedend. Maar dat zou me niks verbazen. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Psalm hoofdstuk 2. Zij beraadslagen... tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dan staat er, maar ja, die in de hemel woont, die zal lachen.
Hij zegt haha.
Hij zegt haha. Nee, dat staat hier niet bij.
Dat is niet tegen.
Nee. Die in de hemel woont, ja, die lacht. Want, ja, ze kunnen zich wel druk maken. Het kan wel zo'n storm zijn, maar het komt toch wel goed. Dus ja, je kan je druk maken of niet. Maar het plan Gods ligt toch wel vast. Ik heb gisteren op Urk gesproken vanuit Daniël. En dan ging het. Dan krijg je hetzelfde idee. Namelijk dat die huisgeschiedenis, de grote lijn ligt toch al vast. Wij weten in wat voor tijd wij leven. Wij leven in een tijd in zo'n tussentijd. En pas straks in de toekomst. Dan komt pas het vrederijk. Dan komt pas de vredevorst. Dan komt pas de verlosser. En dan pas zal het dus een keer echt rustig worden. En nu nog niet. Dan kan je wel anders willen, maar dat. Gebeurt niet. Hij viel in slaap en er kwam een storm van wind op het meer. En zij werden vol waters. En zij waren in nood. Het leek helemaal fout te lopen, net als bij Jona. En zij gingen tot hem en wekten hem op, zeggende, meester, meester, wij vergaan. En hij opgestaan zijnde bestrafte de wind en de watergolven. En zij hielden op en het werd stilte. Ik denk ook wel eens over ons persoonlijk leven. Dan denk je ook, meester, meester, wij vergaan. En ja, hij maakt het dan weer stil. Ja, misschien. Ja, soms ook niet. Soms moet je ook gewoon door tot het bittere eind of zo. Ja. Maar uiteindelijk komt het allemaal goed. En hij zei tot hen, waar is uw geloof? Vind ik ook altijd wel erg kort door de bocht, want wat hadden zij dan moeten geloven? Wat hadden zij dan moeten weten?
Ik heb ook instructie gegeven, ja, van nou, als gaat stormen, komt wel goed.
Precies, waren er van tevoren instructie gegeven? Nee, en hier...
We gaan naar de overkant.
Ja, dat is waar, ja. Dat is waar, we gaan naar de overkant, ja. Maar het is een vrij menselijke gedachte en elders zegt de Heer nog van... gij klein gelovigen... Nou, en bedankt maar weer. Waar is uw geloof? Maar zij, bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende, wie is toch deze, dat hij ook de winden en het water gebiedt, en zij zijn hem gehoorzaam. En de water en de winden, het water en de winden, zijn eigenlijk allebei een beetje hetzelfde. Het is deze wereld waarin wij leven. Die wateren die tekeer gaan. Maar die wind ook. En die wind, dat weet iedereen. Wind is een uitdrukking van leringen en stromingen. En ideeën en gedachten. En verschillende winden die waaien. Soms komt de wind van de ene kant en soms komt de wind van de andere kant. Maar het zijn verschillende winden die waaien. Ja, vinden die wel. Ja, daar hebben we allemaal wel eens last van. Niet.
Wind
ja. Daar hebben we allemaal wel eens last van.
Wind der Silicon
Garden. Zoiets, ja. Maar dat gebeurt en het idee is dat wij ons niet zo druk zouden moeten maken. Omdat de Heer die zegt van, ja, ik heb al reden overwonnen en jullie zijn in mij meer dan overwinnaars. En vertrouw daar nou op, geloof dat nou. En zie nou niet op de golven zoals Petrus deed. Kijk niet naar de storm om je heen, maar kijk maar gewoon naar de Heer en volg hem. En dan zak je niet meer weg in het water, maar dan kan je weer over het water lopen. Is het idee. En dat is de persoonlijke toepassing inderdaad, en de bredere toepassing is die van onze hele bedeling, waarbij het rustig is, waarbij het allemaal fout lijkt te lopen, ook met de gelovigen, met de kerk. Brengt ook niks tot stand, brengt niet veel bijzonders in de wereld. Geen wereldlijke macht, geen vrederijk wat de kerk brengt of zo. Maar uiteindelijk komt daar toch uit voort. 276 man, hoeveel waren het? Bij Paulus op het schip.
Ja.
Maar er komt zo'n. Ze worden uiteindelijk allemaal behouden. En ze komen gereinigd en wel komen ze aan de overkant.
Malta.
Op Malta was het. Op Malta. Op het eiland. En dan krijg je het vooral met die slang, volgens mij. Hè? Met die slang. Ja. Zullen wij gaan pauzeren?